Goed, ik hoop dat iedereen me goed kan horen. Goedemorgen. Ik vind het fijn om hier weer te zijn. Een jaar geleden was ik hier ook en dat is me goed. Ik kom uit Eindhoven en ik ben daar betrokken bij de Lichtstadgemeente. Nou, daar zit ik al zo'n 37 jaar ongeveer, dus een lange tijd. En in het dagelijks leven ben ik leraar op een middelbare school, economie en levensbeschouwing. Godsdienst heeft dat vroeger van gewezen. Leraar te worden, levensbeschouwing, daar ben ik mee begonnen. Daar heb je natuurlijk een opleiding voor nodig. En die opleiding heb ik lang geleden, meer dan 30 jaar geleden, gevolgd in België, in Heverlee. Heet dat plaatsje, dat is bij Leuven. En dat heette toen Bijbelinstituut België. Dat heet nou de Evangelische Theologische Faculteit. En ik heb daar dus een diploma gehaald in Heverlee. En op dat diploma, daar staat de tekst uit 2 Timotheus 2, vers 15. Nou, daar wil ik zo wat meer over delen. En die kreeg ik eigenlijk ook als opdracht mee. Dus op mijn diploma staat de opdracht voor de rest van mijn leven. Die in 2 Timotheus staat. Nou, en daar staat, en dat is natuurlijk niet de NBV, niet de Nieuwe Bijbelvertaling, want die was er eind jaren 80 nog niet. Hè, dus dit noem je dan de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. En daar staat: maak er ernst mee u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider die zich niet behoeft te schamen, maar die recht tevoren trekt bij het brengen van het woord der waarheid. Nou, daar wil ik een beetje op inzoomen. Van wat staat er nou allemaal? Nou, eerst nog eventjes, maak er ernst mee. Nou, dat ernst geven, zeg maar, dat heeft natuurlijk te maken met de Bijbelse opdrachten, dat je die serieus neemt. En dat je bereid bent om je Gods woord eigen te maken. Hè? Dus dat heeft ook met studeren te maken. Dat je bereid bent om te studeren. Wat leert de Bijbel nou? Wat staat er nou echt? Hè? En ja, daarbij heb je soms wat informatie nodig natuurlijk. Van wat staat er nou in de grondtaal? Hè? Wat staat er in het Hebreeuws? Nou, dat kennen de meeste mensen niet. Ik ook niet. Maar goed, het Oude Testament is in het Hebreeuws geschreven. Hè? Dus je moet wel weten, wat staat er nou eigenlijk? Hè? En in het Grieks, nou, sommige mensen die kennen dat iets beter. Wat staat er nou echt in de grondtekst? Hè? Wat staat er in het Grieks? Dat is heel belangrijk. Nou, dat heeft te maken met dat je het ernstig neemt. Nou, de beproeving, hè, het wel beproefd ten dienste van God stellen. Hè, dat wil zeggen dat we eigenlijk woorden zouden moeten spreken alsof ze van God komen. Nou, dat is nogal wat. Hè? Dus de woorden die wij spreken, dat moeten goddelijke woorden zijn. Hè? Dus dat betekent ook dat je voordat je wat zegt toch wel heel voorzichtig moet zijn. Hè? Want ja, het is belangrijk wat je zegt. En het kan natuurlijk invloed hebben op iemand. Hè? Hoe je dingen benoemt en hoe je dingen uitspreekt. En dus we moeten woorden spreken als van God. En daarbij ook niet de woorden die de wereld graag wil horen. Hè? De wereld, hè? De niet geloven mensen, die hebben vaak een andere mening dan christenen. En dat botst nog wel eens. Nou, daar komen we straks ook nog wel over te spreken. He? Nou, dat heeft ook te maken met geestelijke strijd. Hè. Iedereen die God wil volgen, ja, dat heeft met beproeving te maken. Ja, die zal te maken krijgen op een gegeven moment met geestelijke strijd. Met hoe goed je het ook bedoelt. Hè. Ja, dat mensen het je gewoon niet snappen. En dat botst. Dat heeft met beproeving te maken. Nou, die arbeider die zich niet behoeft te schamen. Nou, dat heeft te maken met onze positie hier. Hè. En Jezus loopt op dit moment niet op aarde rond. En wij zijn ambassadeurs. Hè. Wij zijn volgelingen hier op aarde. Hè? We weten het allemaal, hè? Als christenen fouten maken, ja, hè? Dan zeggen mensen die niet geloven, zie je wel, hè? Het christendom deugt niet. Nou, dat staat er op zich los van. Hè? Alleen, het is makkelijk gezegd natuurlijk. Hè? We hebben een heel belangrijke taak. Hè? En er gebeurt natuurlijk helaas, en in het verleden, maar ook vandaag de dag, ja, onder de mom van christendom, hè, gebeuren er dingen die gewoon echt niet door de beugel kunnen. Ja? En dan worden mensen pissig. Hè? En dan zeggen ze, ja, daar wil ik niks van weten. He, dus het is heel belangrijk dat je de mensen zich niet hoeven te schamen voor jou, of dat jij ook het evangelie niet schaamt. Dus wij vertegenwoordigen zijn koninkrijk. Ja, dat is een heilige roeping. He. We hebben een voorbeeldfunctie. Nou, en dan dat recht tevoren trekken. Dat is een woordspeling. Dat is leuk vanuit het Grieks. Heeft dat een dubbele betekenis. En dat heeft te maken met een oneffen weg. He, op een oneffen weg is het niet prettig om je voort te bewegen. He, en dan haal je je einddoel ook moeilijker. He, dus dat kan je koppelen natuurlijk aan de Bijbelse waarheid. He. De Bijbelse waarheid mag niet vermengd worden met wereldse invloeden. Waarom niet? Omdat de veiligheid en je uiteindelijke bestemming in gevaar brengt. Nou, het boek, hè, makkelijkere vertaling, en die spreekt over onvervalst doorgeven van Gods boodschap. Hè, dat onze opdracht is. Onvervalst, dus daar zou je kunnen denken van, blijkbaar kan je dus Gods boodschap ook vervalst doorgeven. Nou, wat moeten we daaronder verstaan dan? Kom ik straks op terug. Eventjes, het gaat over toewijding. Nou, de basis voor toewijding, nou, dat weten we allemaal, hè, dat is dat we niet van onszelf zijn. Hè. Wij zijn gekocht en betaald door het bloed van Jezus. Hè. Dat staat in 1 Korinthe. Dat is heel anders hè, als wij zeggen, wij zijn niet van onszelf. De hedendaagse mensen, die mensen die niet geloven, die zeggen heel veel, die hebben het over zelfbeschikking. Hè, van ik mag mijn eigen wil bepalen, ik mag mijn eigen leven bepalen. Ik mag bepalen wat er met mijn leven gebeurt en of ik mijn leven zinvol vind of niet. Dat is niet bijbels. Bijbels zegt, we zijn gekocht en betaald. Hè, en wij zijn niet het eigendom van onszelf, het is een eigendom van God. Nou, dat is de basis voor toewijding. En die drijfveer aan wat we helemaal enthousiast ervan zijn geworden, hè, is dat we dankbaar zijn dat Jezus ons gered heeft. En omdat Hij ons lief heeft, kunnen wij die liefde, die goddelijke liefde, aan anderen doorgeven. Nou, en wat? Dan is natuurlijk de vraag, zijn wij bereid hè, om, wat in Romeinen 12 staat, om een levend offer te zijn. Hè? Dus zijn we bereid gewoon om met geheel je hart, geheel je ziel en geheel je verstand God te dienen. We zongen het net ook, hè? Heer, ik geef u mijn hart. Hè? Nou, en het interessante is natuurlijk, er staat hier niet, je geeft je hart, je ziel en je verstand. Hè? Maar er staat je gehele ziel en je gehele hart en je gehele verstand. Hè? Dus niet half, helemaal. Dus dat is toewijding. Nou, en dat staat in Hebreeën ook en natuurlijk ook in andere teksten wel, hè, van hier ben ik Heer om uw wil te doen. Hè, nou, en toewijding heeft ook te maken met dorst hebben, hè, dat je dorstig hebt, hè, dat je het levende water, de Heilige Geest nodig hebt. Je hebt dorst naar de goedheid van God, hè, omdat zijn goedheid beter is uiteindelijk nog dan het leven. Nou, en dan waarschuwt de Bijbel ook, het Nieuwe Testament, Paulus en zijn brieven, hè, voor afgoderij. En ja, dan is natuurlijk de vraag, ja, wat is afgoderij dan? Nou, eigenlijk kan je dat in het kort zeggen van, een afgod is eigenlijk alles wat in ons leven de plaats van God inneemt. Dat is wel heel breed natuurlijk, hè? Dus dat heeft allemaal te maken met, hoe deel je je tijd in, hoe deel je je leven in? Dus het kan van alles zijn, hè? Je geld natuurlijk, hè? Ben je er alleen maar op uit, meer, nooit genoeg. Je reputatie, hè? Wil je hoger op, hè? Wat aanzien is, hè? Een maatschappelijke status. Ook in christelijke kring hoor, je bediening in de gemeente, hè, je bent senior pastor, nou als dat wegvalt, wat doet dat met je, hè, als je gemeente uit elkaar spat, hè, dan ben je opeens geen senior pastor meer, hè, heeft dat te maken met je, ben je daar je geloof kwijt? Ik hoop het niet, maar hè, nou, je hobby's natuurlijk, actueel voetbal natuurlijk, hè, nou, vanavond wel, Nederlandse publiek voor de tv, hè. De godenzonen, hè, over afgoderij gesproken, dat worden ze genoemd in de voetballers, hè? Godenzonen. Van welke god, hè? Van Rieden af. Dus het is je mag even in voetbal kijken, daar gaat het niet om, maar het is niet zo, als dat je leven is, dan is het verkeerd. Nou, Efeze benoemt een aantal dingen, ontucht, dat snappen we allemaal, wat dat is, zedeloosheid, heeft te maken met de normen en waarden. Hè? Nou, als je gewoon de politiek volgt, en wat de meeste Nederlanders normaal vinden, ja, dat wijkt op sommige punten toch wel af van de Bijbelse normen. Ja, en dan, je kan het heel goed als christen bedoelen en je probeert respect te hebben, maar ja, echt respect voor dingen die gewoon niet deugen, ja, dat wordt wel erg moeilijk. Hè? Dus, dat is allemaal niet makkelijk hoor. Hebzucht natuurlijk, hè, van meer willen hebben. Als je je daaraan toegeeft, dan breng je uiteindelijk je eeuwige bestemming in gevaar. Dat is toch wel om heel erg serieus mee om te gaan. Nou, dan is het natuurlijk toch wel eens goed van het lijkt allemaal heel vanzelfsprekend, hè, wat ik hier opschrijf. Van, wat zijn nou kenmerken van een christen? Nou, als je gewoon naar de statistieken kijkt in Nederland, hè, dan is het nog steeds, hè, 20% van de Nederlanders, hè, is op papier weliswaar katholiek. Christen. 15% is protestant, hè, daar horen wij als evangelische, pinksterbeweging, baptisten, wordt er allemaal bij 15%. Dus zo'n 35% van de Nederlandse bevolking zegt katholiek en of ja, en protestant te zijn. Hè. En, ja. Dus dat is zo'n 6 miljoen mensen. 6 miljoen mensen. En dan is natuurlijk de vraag van, die punten die hier staan, nou, dat zijn de basispunten van een christendom, worden die dan door al die 6 miljoen Nederlanders gedeeld? Nou, wat is een, vind ik, maar op grond van Gods woord, hè, wat moet je toch minimaal geloven om het predicaat christen te mogen dragen? Nou, je gelooft in het verzoeningswerk van Jezus. Hè? Nou, dat betekent, hè, van je gelooft dat Jezus de prijs voor jouw leven heeft betaald. Hè? Dat zijn bloed vloeide en dat hij zonder zonde was. Hè? Dus hij is zonder zonde, heeft hij de prijs voor ons leven betaald. Eigenlijk wordt er dan gezegd, eigenlijk had jij en ik daar moeten hangen. Hè? Dus als je dat niet gelooft, dan zeg je, oh, dat gaat me te ver. Ja. Dan is het maar de vraag of je je christen mag noemen. Je gelooft in de lichamelijke opstanding van Jezus. Dus niet van Jezus was schijndood of hij zat er tegenaan. Of... Nee, hij was echt dood. Dus dat moet je geloven. Je gelooft dat Jezus terugkomt. Er zijn allerlei theorieën over hoe en wanneer enzovoort. Nou, daar ga je allemaal over verschillen. Maar dat Jezus terugkomt, is wel heel belangrijk. En dat er een eeuwig oordeel komt, dat is ook een wezenlijk punt om je christen te mogen noemen. Hè. Uiteindelijk dat oordeel is aan God natuurlijk, hè. Dat is niet aan ons. Maar God bepaalt wie je komt voor Gods troon. En heel belangrijk, je ziet de Bijbel als het door de geest van God geïnspireerde woord van God. Hè, door de geest van God ingeblazen woorden van God. Nou, dan is wel een nuancering op zijn plaats. Hè. Dan heb je het over de oorspronkelijke taal, hè, Hebreeuws en Grieks. Dus als je de nieuwe Bijbelvertaling pakt of het boek of iets, ja, dan kan je wel zeggen, hé, dat is natuurlijk niet oorspronkelijk zoals de oorspronkelijke Bijbel tot ons gekomen is. Dus daar zit je, daar kan je van zeggen, daar zitten soms wel wat vertaalfouten in, maar dat heeft dan met de Nederlandse vertaling te maken. Maar als het echt gaat over de oorspronkelijke tekst, dan is die geïnspireerd door de geest van God. En dus betrouwbaar. Nou, dat is minimaal, hè, wat voor mij geldt, hè, om die christen te mogen noemen. Ja, en dan zijn er een heleboel onderwerpen waar je als christen van mening over mag verschillen. Hè, zonder dat je zegt, ja, dat is geen christen. Hè. Je kan een heel sterke mening hebben, die heb ik over al die punten die er staan ook wel. Hè, maar als hij er anders over denkt, kan je niet zeggen, oh, dat is geen christen. Als hij die andere punten wel aanneemt. Hè. En nou, wat zijn dat dan voor punten? Nou, je kan eindeloos discussiëren over het werk van de gaven van de geest bijvoorbeeld. Hè? Van profetie, spreken in tongen, moet iedereen dat als je christen bent, wel of niet? Nou, eindeloze discussie. Positie van de vrouw, daar kan je eindeloos over discussiëren. Mag een vrouw het woord brengen, ja of nee? Nou, eindeloos discussie. En er is een tekst, een zegt dit, anders dat. En die vrijheid is er. Hè? Dus het een is niet verkeerd, het ander ook niet. De schepping, en dan heb ik het niet over dat God niet betrokken zou zijn bij het ontstaan van de wereld. Want dat is wel natuurlijk heel fundamenteel. Maar dat gaat er dan om van, nou, is de schepping is nou 6 dagen van 24 uur? Of is een dag, was dat langer? Ja. Daar zijn eindeloze theorieën over. Maar je moet wel geloven dat God de aarde geschapen heeft, de wereld geschapen heeft. Daar twijfel ik niet over, maar het gaat erom hoe moet je een dag interpreteren. Nou, de doop natuurlijk, hè, en ik heb een duidelijke voorkeur. Wij als evangelische waarschijnlijk, hè, kiezen voor de doop in water. Maar goed, er zijn heel wat kerken die ook echt de Bijbel zien als het woord van God. En ja, die toch de kinderdoop hanteren en de verbondstheologie aanhangen. Dat dan, goed, ik vind het soms ver gezocht. Maar goed, ik kan niet zeggen dat dat een verkeerde, dat dat op zich verkeerd is. Nou, en zo zijn er natuurlijk meer, bekijken bijvoorbeeld heel actueel, hè, van wel of niet vaccineren. Bijvoorbeeld, daar had je ook ontzettende discussies over onder christenen. Ja, goed, daar is de Bijbel zegt, ja, je kan niet dan op tekst pakken en zeggen, nou, dan mag je dus wel of niet laten vaccineren. Daar kan je allemaal discussies over maken. En dat mag, die ruimte is er. Nou, dan gaan we kijken, nou, wat zijn nou de hedendaagse dwalingen? Wat zijn nou misleidingen die op ons afkomen? Nou, daar heb ik het vorig jaar, voor degene die er toen bij zit, ook een beetje over gehad, dus ik ga er een beetje snel doorheen. De leugen eigenlijk, van overal zit wel iets van waarheid in. In alle godsdiensten zit wel een kern van waarheid. Nou, dat lijkt heel sympathiek. Maar als er al iets van waarheid in zit, ja, dan komt dat vanuit het christendom voor. Hè, van, hè, maar, je kan het moeilijk zeggen van uiteindelijk komt alles op hetzelfde neer of zoiets. Dat is niet waar. En er wordt nog wel eens gezegd, ook door gelovige mensen, van ja, in het Hebreeuws is de naam van God El. El Shaddai heb je. El, El Elohim, en El zit ook in Allah. Zit ook in El, dus ja, Allah en El, de God van het Oude Testament, is dezelfde, wordt erna gezegd. Dat neem ik niet over, dat is niet zo. En er wordt in 1 Timotheus 4 onder andere gezegd, dat als je dat vindt, dat overal iets van waarheid in zit, ja, dat zijn dwaalgeesten, dat zijn leringen van boze geesten. Dat zijn harde uitspraken. Paulus zegt het, geïnspireerd door de geest van God. Die heeft het over leringen van boze geesten. Want in 1 Timotheus 4 staat ook dat het gaat onder andere over een afwijkende opvatting over het Bijbelse huwelijk. Dan gaat er dan over, daar wordt gezegd, ja, de mensen mogen niet in het huwelijk treden. Dus dat, maar goed, een andere afwijkende mening over het Bijbelse huwelijk wordt gezien als een lering van boze geesten. Nou, kom dan vandaag de dag maar eens mee hier in ons land, hè. Je krijgt de winst van voren, denk ik, als je dat zegt. Maar ja, duidelijk. Is toch duidelijk. Nou, dan wordt er heel vaak gezegd, onterecht hoor, van ja, de Bijbel is op allerlei wijze uitlegbaar. Het is puur interpretatie. Hè. Je kan overal een Bijbeltekst bij vinden. En ja, en dus iedereen haalt zijn gelijk uit bepaalde teksten. Nou, maar dan wordt er een tekst aangehaald, een opmerking van een professor uit Amsterdam vroeger. Hij is inmiddels overleden, Kuitert heet die, professor Kuitert, was voor... bekend, maar alles. De meeste dominees in de PKN-kerk, die hebben daar onderricht van gekregen. En die zei, alles van boven, alles wat met God te maken heeft, komt van beneden. Dat hebben mensen verzonnen. Dat betekent dan. Dus het is maar net hoe je het ziet. Nou, en dan snap je misschien, heel veel dominees hebben in de lessen gevolgd van die hoogleraar. En op dit moment is het ongeveer zo, dat zo'n 60% van de dominees in de PKN-kerk zegt van ja, de Bijbel is niet het woord van God hoor, dat is aan de 60%. Dus er zijn een heleboel gelukkig wel, hè, die echt trouw zijn aan Gods woord. Maar er zijn ook een heleboel die zeggen, kan je zo niet zien. En die blijven gewoon predikant, hè, tot een atheïstisch dominee. Die hadden ze ook nog gehad, dus inmiddels al verleden. Dan denk ik, hoe kan dat natuurlijk, een atheïstisch dominee? Maar ja, dat schijnt te kunnen. dat zijn dwalingen uiteraard, hè. En dan komt er iets uit, daar ga ik wel wat meer op in. Hè. De Bijbel die leert, terecht, hè, van je moet je naaste lief hebben als jezelf. Hè. Je moet je naaste lief hebben, natuurlijk, hè, is dat heel belangrijk. Maar dan wordt er gezegd, dat hoor ik tenminste in mijn kring waar ik dan veel verkeer, hè, je mag eigenlijk alleen maar positief praten. Ik wil alleen maar positieve dingen horen. Hè. Je mag alleen maar positieve dingen over een ander zeggen. Hè. Geen kritiek hebben. Ja, dat klinkt heel sympathiek, hè? Maar als je naaste bekritiseert, ja, dan is dat dus niet liefdevol. Hè? En je mag een ander de maat niet nemen. Wie ben jij om een ander de maat te nemen, om een ander te zeggen wat hij in je leven moet? Ja, iedereen moet zijn leven kunnen leven, zoals hij dat wil. Wie ben jij nou toch, hè? Om dat dan tegenin te gaan. Dus jouw mening kan nooit superieur zijn aan die van een ander. Maar dan zie je natuurlijk van, kijk, het gaat niet om mijn mening. Ja, maar het gaat erom de liefde die je hebt als christen, om de waarheid van Jezus, de waarheid van God, om die aan anderen door te geven. Dus het is niet van mij gelijk tegen die van een ander, het is de waarheid van God. En dan hoop je dus dat de woorden die jij spreekt echt goddelijke woorden zijn. Nou, je hoopt dat overkomt. En dan wordt er ook heel vaak gezegd, het eeuwige oordeel is niet aan de mens, maar aan God. Nou, dat klopt, hè? Uiteindelijk God bepaalt jouw toestand. En dan wordt er gezegd, christenen mogen niet oordelen. Dan wordt er gezegd, je mag niet oordelen. Nou, en dan moet er, en dat is wel heel belangrijk, want het zou zeggen, je mag nooit iemand anders bekritiseren, je mag nooit oordelen, want dat is verkeerd. Je mag niet veroordelen, dat is negatief, veroordelen. Maar je mag iemand wel beoordelen. Sterker nog, je mag niet eens, het is onze opdracht om anderen te beoordelen. Nou, daar gaan we iets meer op in. Want even de belangrijkste tekst hierover aan Matteüs 7, 1 tot 5. Hè? Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Nou, dat is de tekst die heel vaak uitgesproken wordt. Hè? Nou, en het gaat hier over een huichelachtig, een liefdeloos oordelen, zonder dat degene die dat oordeel brengt zichzelf toetst. Want je moet natuurlijk wel naar jezelf kijken. Hè? Je kan vertellen hoe een ander leven moet, maar als je zelf een dubbel leven leidt, dan kun je er even je mond houden. Maar dan komt de vraag natuurlijk van, is het leven van de ander, is dat een privézaak? He, dat hoor je vandaag de dag heel veel, ja, dat is mijn privéleven. He, is gezonde kritiek leveren, is dat hetzelfde als veroordelen? He, mag je de overtuiging van een ander als een dwaling zien? Of moet ik daar respect voor opbrengen? Dat is ook zoiets. Hè? Als iemand echt tegen Gods geboden ingaat, kan je van mij toch niet verwachten dat ik daar respect voor opbreng? Dat wordt wel heel lastig. Ja, want je hebt namelijk dan te maken met wat in Colossense genoemd wordt, met de confrontatie van de machten. Twee rijken die met elkaar in botsing komen. Hè, waar een confrontatie plaatsvindt. Hè? Het koninkrijk van het licht en het rijk van de duisternis. Dat zijn echt bestaande, onzichtbare rijken. Dus samenvattend, hè, beoordelen en veroordelen zijn niet hetzelfde. Nou, veroordelen komt voort uit een slechte houding. Hè, maar beoordelen komt voort vanuit de hunkering naar de waarheid. Hè, dus een verlangen dat een ander de waarheid gaat zien. Het is vanuit de wens ook om het goede te leren kennen. Hè, dat die ander het goede leert kennen. Net zoals jij dat hebt leren kennen toen je christen werd. Hè. En het heeft ook een doel om andere mensen te helpen. Hè, je kan op allerlei manieren andere mensen helpen. Maar buiten God om. Kunnen mensen best eens geholpen worden, hè, door hulpverleners en zo. Maar als je de kern niet raakt, dan heb je het belangrijkste, de belangrijkste verandering die mensen kunnen ondergaan, ja, die heb je ze dan niet meegegeven. Nou, even hier nog wat dingetjes. Iemand kan alleen met God leven als hij in de waarheid wil leven die God ons als basis heeft gegeven. Hè, dus de waarheid die God ons gegeven heeft. Dus het is van levensbelang om de waarheid te vinden en om daarna te leven. En om tegelijkertijd dus ook het kwade te ontmaskeren en dat aan het licht te brengen. Dat is onze opdracht, het kwade ontmaskeren. Dat klopt niet, die dingen kloppen niet. En dan moet ook afstand van genomen worden. Als dat niet gebeurt, ja, dan kan je de weg uiteindelijk naar het eeuwig leven niet vinden. En dat heeft nogal een gevolg. Nou, en in de Bijbel staat heel vaak een aantal teksten, Efeze, Thessalonicense, Matthäus natuurlijk, hè, de oproep dat we alles en iedereen moeten beproeven en moeten beoordelen. Maar dat echt vanuit liefde, hè, echt met de bedoeling om andere mensen de waarheid van God te laten zien. Dus beoordelen is heel nauw verbonden met liefde. Dus dat moet je heel goed begrijpen. Beoordelen is, heeft heel veel te maken met liefde. En natuurlijk is het niet eenvoudig om de anderen te confronteren met zijn misstappen en om een beroep te doen om te veranderen. Dat is niet, dat voelt niet, dat, het liefste doe je dat natuurlijk niet. Dus de makkelijke weg gaan, nou, dat wordt dan de mantel der liefde genoemd vaak. Van ja, bedek het maar, mantel der liefde, iedereen verdient een tweede stap, is op zich ook waar. Maar als je de mantel der liefde kan uiteindelijk een mantel van liefdeloosheid zijn. Want je brengt iemand niet op de rechte weg. Nou, wat gebeurde daar in de eerste gemeenten? Daar zie je noodlottige veranderingen. Want wat gebeurde er als de mensen niet op het rechte pad gebracht werden? Nou, christenen die openden hun leven niet meer voor elkaar. Hè? Er kwam was geen diepgang meer in de gesprekken. Mensen durfden zich niet meer kwetsbaar op te stellen. Hè? Dus het werd oppervlakkig. Net als vaak in de wereld, zeg maar. Hè? Het gaat over van alles en nog wat. Maar echt de kern waar het in het leven om gaat, wordt niet besproken. Omdat dat natuurlijk gevoelig ligt. En dan, ja, hè, dan moet je transparant zijn, dan moet je kwetsbaar zijn, dat ligt gevoelig. Nou, heilige levenswandel liet de mensen over, hè, zonde bleven verborgen, zonde werden toegelaten. Nou, hè, je ziet het, het was natuurlijk de eerste gemeente, 2000 jaar geleden, hè, maar je ziet het vandaag kan natuurlijk nog wel kerken binnen sluipen. Allemaal vaak ook met de beste bedoelingen, hè, en je bent blij, hè, zo is het natuurlijk ook nog een keer, blij als er mensen in je gemeente komen en je wil laagdrempelig zijn, allemaal prima. Hè, maar het kan natuurlijk wel zo zijn, ik heb het in mijn eigen leven wel meegemaakt, hè, dat mensen na een korte tijd in je gemeente kwamen, ja, toch een leven leiden, een beetje dubieus, en in no time, hè, op het podium stonden en allerlei taken gingen uitvoeren, terwijl je denkt, van, ja, het fundament is nog niet helemaal gelegd en dat lijkt een oordeel, hè, maar ik zeg liever om te voorkomen, zeg maar, dat je gemeente verwatert, hè, en dat er opvattingen binnen sluipen, zeg maar. En wat je dan later natuurlijk ook gaat krijgen, als het ene wordt toegestaan, ja, dan komt een ander van ja, hij of zij mocht dat ook, hè, dan heb je een precedent geschapen en dan krijg je allemaal gedoe. Hè, dus heilig levenswandel, laat de mensen over, zonde blijven verborgen, en ja, dat is toch ernstig als dat zo is. Hè. Wat gebeurt er dan? Gemeente verwaterde door schijnbare christenen en door ongelovige mensen, door hun opvattingen. Ja, dat komt je gemeente binnen. Daar moet je toch vooruit krijgen. En wat ook vaak gebeurt, en dat zie je vandaag de dag ook nog wel terug, mensen met een maatschappelijke positie, die het in de maatschappij gemaakt hebben, ja, die worden gevraagd voor een bepaalde taak. Dus als jij een belangrijk iemand in het bedrijfsleven bent, dan kan je ook wel een gemeente leiden, wordt er dan gedacht. Soms kan, als het een toegewijd iemand is, kan dat hoor natuurlijk. Hè. Maar dat hoeft per definitie niet zo te zijn. Hè. Dus het is niet zo van, je bent een directeur bij een bedrijf, dus er kan een gemeente ook wel leiden. Dat hoeft helemaal niet. Het gevolg is dat de kerk ophield om een voorbeeld te zijn. En dat, daar heb je het dan in het begin altijd over onvervalst. De waarheid vertellen, hè. Maar goed, je hebt dus valse leraars en die bestaan ook, hè, die verkeerde voorstellingen van God geven. En God verzacht dat en daarom wordt daar ook in Hebreeën 3 iets over verteld. Hè, dat gevaarlijk is, dat je daarvoor moet waken, dat je de leer in je gemeente zuiver blijft. Nou, als christenen hebben we verantwoording te dragen voor onze broeders en zusters, hè, door hen te vermanen en te bemoedigen. Dat is een Bijbelse opdracht. Dus elkaar te beoordelen is een Bijbelse opdracht. Nou, daarnaast heeft een christen natuurlijk de taak om de juiste leer in de kerk, om daarover te waken. En als wij willen dat anderen tot Jezus komen, ja, hopelijk is dat iets verlangen van ons allemaal, dan hebben we een voorbeeld van Jezus te volgen. En dat kan er wel eens toe leiden, zeg maar, dat je conflicten krijgt met mensen, of dat mensen zeggen, ja, dan kom ik niet meer in de gemeente. Ja, dat was pijnlijk soms zo, dat weet ik ook wel. Maar goed, soms moet je inderdaad een keuze maken, ja, alles goed en wel, maar dat kunnen we niet toestaan. En dan ben jij natuurlijk als gemeenteleider heel flauw, hè, als je dat, maar goed, dat soms dat pijnlijk, maar goed, het moet gebeuren soms. Nou, een conclusie. Oordelen, hè, is op zich geen negatieve term. Maar het hoort onlosmakelijk bij liefde voor de waarheid. En dus oordelen hoort bij liefde tot de waarheid. Liefde voor de gemeente en uiteindelijk liefde voor alle mensen. Hè? Oordelen gebeurt dus uit liefde om anderen op grond van Gods woord te laten zien wat Gods wegen zijn. Nou, en dan hebben wij, wij doen dat vanuit onze positie, van onze Bijbelse opdracht. Hè. Als christenen hebben we een uiterst belangrijke positie. Ja, met een daarbij behorende goddelijke opdracht. Nou, dat staat onder andere in 1 Petrus. Hè. Kennen we denk ik wel die tekst, hè, van we zijn een uitverkoren geslacht. We zijn een koninkrijk van priesters. Hè. We zijn... Vroeger was een priester, ja, die was door geboorte priester, hè, en die mocht dan eens in het jaar in het heilige komen en offers brengen. Nou, dat is niet meer nodig, hè, omdat Jezus dus het bloed gevloeid heeft en dus wij mogen rechtstreeks tot God naderen. Dat doen we in het koninklijke priesterschap. En we zijn een heilige natie, we zijn als christenen bij elkaar een volk die de taak heeft, hè, om de grote daden van God te verkondigen. Hè, dus van degene, van Jezus, die ons... uit de duisternis heeft geroepen, hè, tot zijn wonderbaarlijke licht. Nou, dat staat in 1 Petrus. Een enorme verantwoordelijkheid dus. Nou, het is aan ons dus om die niet te beschamen. De wereld, hè, die zal ons lang niet altijd begrijpen. Hè. Dat, je hoeft de televisie maar aan te zetten. En allemaal discussie, ook in de politieke momenten. Heel veel heeft ook een geestelijke oorsprong. Hè. Er ligt allemaal ontzettend voor. Ik ga nog geen politiek praatje houden, maar als je bijvoorbeeld natuurlijk een hele discussie bekijkt tussen, nou, bijvoorbeeld een D66, wat natuurlijk heel erg met zelfbeschikking is en met medische ethiek, ja, die ver van de Bijbel verwijderd is. Ja, en die zeggen de ChristenUnie, nou, jullie zijn een roestige oude wagen. Dus zoiets, hè, was het een roestige oude, van lang geleden die opvattingen. Ongeestelijke mensen, dat klinkt negatief, maar het is wel zo. Die hebben geen benul dat ook voor vandaag de dag geldt. Hè? De wereld zal ons lang niet altijd bereiken. Dus het zal ons raar vinden, vreemd vinden, ouderwets. De opvattingen van 100 jaar geleden, wordt dan gezegd, hè? Nou, of langer geleden. Nou, maar goed, wij moeten beseffen dat het een heilige roeping is, hè? Om als ambassadeur het koninkrijk van God bekend te maken. Nou, en in Hebreeën 13 als afsluiting, en daar staat dan, laten wij dan uitgaan buiten de legerplaatsen, buiten de plek waar het veilig is, en laten we uitgaan buiten de legerplaats om zijn smaad te dragen. Nou, daar wil ik mee afsluiten. Ik hoop dat jullie stof tot nadenken hebben. Dankjewel voor het aanhoren. Amen.